En de titel van mijn preek is dan, het staat ook al daar, Dankbaar volhardend leven in Babel. Dankbaar, dat is een woord dat uiteraard ja, eigenlijk wel voor zich spreekt. Maar volharding daarentegen is een wat ouderwetser woord. En het betekent standvastig of zelfs koppig volhouden, ondanks tegenslag doorgaan op de ingehouden weg. Soms zelfs tegen beter weten in. Maar dat is vanochtend niet het geval. In alle eerlijkheid, ja, ik wil wel eerlijk met jullie zijn. Ik heb een deel van deze preek al een keer gehouden. Alleen niet hier op de zondagochtenddienst. Maar in de jaren heb ik veel meer, hopelijk er meer bijgeleerd. En is het nu de, zeg maar, de doorleefde versie. Bovendien, er is vanochtend iemand aanwezig. Ik noem geen namen. Maar ik kan vier keer een film zien en dan toch nog vier keer verrast worden door de conclusie van de film, de laatste scène. Maar ik noem verder geen namen, dus opbouw. Nou, wie veel van de volharding af weet, is onze hoofdpersoon van vanmorgen, de profeet Jeremia. Ik ga eerst de tekst voor vanochtend lezen uit Jeremia 29, vers 11 tot en met 14. En van vers 14 alleen de eerste helft. Ik lees hem uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als het goed is, niet. Of moet ik deze ook nog aanzetten? Ah, kijk. Maar die gaat niet aan. Mag ik vragen of jij anders even doorklikt? Sorry Ben, dan moet je ook wakker blijven. Nee, terug. Of ze... Als het goed is, is die... Ja. Kleine lettertjes zie ik. Nou, dan moet u toch misschien uw Bijbel maar openen. Of u moet gewoon heel goed luisteren. Jeremia 29, vanaf vers 11 tot en met 14. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. In de Bijbel, in gewone taal, staat: dit is mijn besluit. Dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen. Dat is ook mooi vertaald. Ik neem in mijn werk heel veel besluiten. Ik ben ambtenaar. U weet wel hoe dat gaat, hè, met zo'n mooie stempel en een handtekening. En nou, meestal staat dat besluit dan wel vast. Maar mijn besluit is niet zo vast als het besluit van God. Ik kan na een nachtje slapen nog bedenken, ik kan het toch beter doen. Of er kan nieuwe informatie naar boven komen, waardoor ik toch een ander besluit moet nemen. Of de klant is het niet met mij eens en gaat in bezwaar. En dan zegt de commissie, nou Ralf, dat heb je niet goed gedaan, begin maar weer opnieuw. En zelfs als die commissie mij gelijk geeft, kan de klant nog naar de rechter stappen. En die kan ook nog zeggen, nou ja, meneer Karsten, gaat u maar uw huiswerk opnieuw doen. Dus mijn besluit is zeer onvolmaakt. Maar het besluit van God staat vast. Hij heeft alle kennis en alle wijsheid in zich om een goed besluit te nemen. Als hij een besluit neemt, dan weet je dat het ook gaat gebeuren. Wauw, wat een schitterende tekst is dit. Een tekst om dankbaar voor te zijn. En dit is wat ik noem een typische wandtegeltjestekst. Ik mag even naar de volgende. Het is pas echt crisis als de wijn op is. U zult denken, deze is niet van mijn thuis. Dit wandtegeltje is niet zo lang geleden gevonden in Israël, in de buurt van Cana. En ik heb begrepen dat die crisis ook wel is opgelost toen. Maar ik weet het nog niet helemaal. Maar op het moment dat ik er meer van aan weet, zal ik dat alsnog aan u terugkoppelen. Maar u kent ze wel, zo'n tegeltje met daarop een korte tekst die tot de kern dringt van een levenswijsheid. Of in dit geval, nou ja, op deze bruiloft. Maar ook bijvoorbeeld als er een bijbeltekst op staat. Onze bijbeltekst zou precies op zo'n wandtegeltje passen. En ja, ik kan zelfs als vragen, wie van de aanwezigen hier heeft nog nooit van deze Bijbeltekst gehoord? Ik denk dat als je al wat langer meeloopt in christelijk Nederland, dan is deze tekst vast wel een keer langsgekomen. En we gaan ook weer richting de top 2000. Nou, als we een top 2000 voor Bijbelteksten zouden hebben, dan vermoed ik dat deze tekst daar ook wel in zou staan. Ik weet niet precies hoe hoog, maar toch. Maar wie kent het verhaal van deze tekst? Ik zal beginnen met kort stil te staan bij het leven van de profeet Jeremia. En daarna ga ik kort proberen te kijken naar de historische context van ons hoofdstuk, Jeremia 29. En daarna zal ik voorzichtig, heel voorzichtig, proberen een brug naar ons leven vandaag de dag te slaan. Van toen naar nu. Wat is de boodschap van Jeremia voor ons? En allereerst moeten we daarbij eerlijk zijn. Toen Jeremia deze woorden opschreef, dacht hij niet aan ons. Hij kreeg geen melding op zijn smartphone en dacht, hey, over 2600 jaar komt er een groep gelovigen samen in de oase in Zeist. Laat ik speciaal voor hen nou even een mooie Bijbeltekst opschrijven. Nee, dat zou toch wat zijn. Enige bescheidenheid is op zijn plaats. Dit was in de eerste plaats Gods woord voor het Joodse volk. En dat Joodse volk zat in hele specifieke omstandigheden. En om iets van deze tekst te kunnen begrijpen, laat staan om hem toe te passen, moeten we dus in eerste instantie in de sandalen van de Joden kruipen. Pas daarna kunnen we ons heel voorzichtig afvragen, wat betekent de tekst voor ons vandaag? We zullen dus niet ontkomen aan iets wat stoffige geschiedenisverhalen. Eerst de geschiedenis van Jeremia. Gaat u even met mij mee in de tijd, in de tijdmachine. We gaan precies, nou ja, niet precies. We weten heel veel dingen niet precies welke tijd het was. Maar ongeveer 2600 jaar geleden terug in de tijd. En we gaan naar het Midden-Oosten, om precies te zijn naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En daar leefde een profeet genaamd Jeremia. Dat zal u niet verrassen. En Jeremia had veel kritiek op de maatschappij en de politiek in die tijd. Uiteraard kunnen we ons daar wel in herkennen. U en ik zouden het toch veel beter doen in Den Haag. Ze bezuinigen ons kapot. Er is geen visie. Ja, nu is er weliswaar weer een nieuw kabinet. Ik geloof iets met vertrouwen in de toekomst. We zullen het allemaal wel zien. Maar er is wel een groot verschil tussen mijn langste lijn kritiek en Jeremia. Want Jeremia spreekt niet namens zichzelf, hij spreekt namens God. Hij is een profeet. Dat zijn boodschap van maatschappelijke en religieuze kritiek hem niet in dank werd afgenomen, ja, dat kun je gerust een understatement noemen. Door zijn onpopulaire boodschap is zijn leven getekend door vervolging en lijden. Zijn stadsgenoten, de priesters en andere profeten beschuldigde hem van verraad jegens Jeruzalem. Ze vinden zelfs dat hij de doodstraf verdient. Hij wordt bespot, meerdere malen gegezeld, hij wordt vastgezet en er worden samenzweringen tegen hem opgezet. Nou, dat dit hem niet in zijn koude profetenmantel ging zitten, mogen duidelijk zijn. Profeet zijn is een ondankbare baan. Ik zou er niet op solliciteren als ik u was. Weinige Bijbelse figuren geven ons zo'n inkijk in het diepst van hun ziel als Jeremia. Hij schreeuwt het uit van wanhoop. Hij, die vanaf de schoot geroepen was om profeet te zijn, vervloekt op een gegeven dag zijn geboorte. Toch kan Jeremia niet zwijgen. In een fraaie passage verklaart hij dat het woord van de Heer op hem rust, of dat het woord van de Heer in hem is. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Een profeet tegen wil en dank. Even een spoiler alert. Naar menselijke maatstaven is hij zelfs een mislukt profeet. Israël luistert niet naar hem. Uiteindelijk vlucht hij tegen zijn zin in naar Egypte, waar hij sterft. Jeremia kan een aardig woordje meespreken over tegenslag en volharding. Woordje, ze hebben er zelfs een woord voor bedacht. Jeremiëren. Dat is de persoon die onze kerntekst opschreef. Een erg vrolijk woordje daar niet van. Maar dit verhaal gaat wel over echte mensen. Inclusief alle ups en downs. Zo ook Jeremia. En met al die kennis in ons hoofd wordt de tekst voor mij persoonlijk zelf nog veel mooier. Ik maak nu de sprong van de mens, de profeet Jeremia, naar zijn boodschap. Wat had hij nou eigenlijk te zeggen? Wat was de kern van de kritiek van Jeremia? Waarom was hij zo'n luizende pels van de elite? Nu heeft Jeremia heel veel gezegd. Gaat u dat thuis allemaal maar even lezen, zou ik zeggen. Maar ik haal er nu uit wat voor nu van belang is voor onze tekst. En dan laat ik inderdaad nog heel veel liggen in verband met de tijd, dat begrijpt u. De situatie in het Midden-Oosten was heel complex. Het Midden-Oosten was een kruidvat. Ja, zo toen, zo nu. Helaas, zou je wel zeggen. Er zijn heel veel regio's in de wereld waar je voor kan bidden. Maar het Midden-Oosten kan er eigenlijk altijd wel tussenin. Het Assyrische Rijk, dat was weliswaar verdwenen, maar dit betekende geen vrijheid voor Israël. Israël was een speelbal. Aan de ene kant had je Egypte en aan de andere kant had je het Babylonische Rijk. En uiteindelijk wonnen de Babyloniërs. Nebukadnezar werd de baas in Israël. Maar goed, Nebukadnezar zat natuurlijk ver weg in Babel en liet het plaatselijke bestuur over aan de Joden zelf. Ze mochten zelfs hun eigen koning houden. Maar goed, iedereen wist uiteindelijk wel wie er echt de baas was. En een van de duidelijkste bewijzen dat hij de baas was, is dat hij een heel aantal mensen vanuit Israël naar Babel toe haalde. Bannelingen, met name de rijken en de elite. Die waren verplicht te gast, tussen aanhalingstekens, van de koning van Babylon. En iedereen wist heel goed wat er zou gebeuren als Israël niet zou luisteren. Dan zouden deze gasten dat als eerste merken. En deze bannelingen zaten dus ver weg van huis. Ver weg van het volk van Israël. Ver weg van Jeruzalem. En ver weg van de tempel. De plek waar God aanwezig was te midden van zijn volk. En ook de zoon van de koning, de koning van Israël, zat ook in Babel. U kunt begrijpen, het waren dus roerige tijden, vol intriges. En de Joodse koning had uiteraard een heleboel adviseurs om zich heen. Zouden ze vandaag de dag misschien wel spindokters noemen. Een hele kliek van mensen die hem advies gaven. En ik heb ze voor het gemak maar verdeeld in twee categorieën. Er waren haviken en er waren duiven. En de haviken, dat waren adviseurs die oorlog wilden. Kom, we bevrijden ons van de Babyloniërs. We willen zelfstandig zijn. En in hoofdstuk 28, zeg maar het hoofdstuk voor ons hoofdstuk, lezen we van een valse profeet, Genanja genaamd, die oproept om het juk van Babel te breken. De God van Israël staat toch immers aan onze kant? En deze valse profeet, u hoeft het niet op te zoeken, die zegt in hoofdstuk 28, vers 2 tot en met 4, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Binnen 2 jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de Heer, die koning Nebukadnezar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. Ik zal ook koning Jegonja, de zoon van Joachim, en alle ballingen uit Judea die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen. Spreekt de Heer. Want ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Kijk, dat is nou toch een prachtige, krachtige boodschap. Dit willen we toch horen. Hier willen we toch dankbaar voor zijn. We staan immers in de overwinning. De oorlogstrommels hoor je al op de achtergrond roffelen. Je zou dit een populistische profeet kunnen noemen. Hij vertelt niet Gods boodschap, maar hij vertelt wat de mensen graag willen horen. Hij speelt in op nationalistische en religieuze gevoelens. En daar waar dat gebeurt, krijg je vaak een hele giftige mix. Dit is uiteraard van alle tijden. Catalanen en Koerden die onafhankelijk willen worden. De Brexit met take back control. De Engelsen die uit de Europese Unie gaan. Zo toen en ook zo nu. Make Israel great again. Maak Israël weer groot en machtig. Maar naast deze haviken zijn er ook duiven. Mensen die vrede willen. Al is het dan maar onder het juk van Babel. En Jeremia is één van deze duiven. En het is belangrijk om stil te staan waarom Jeremia vrede wilde en geen oorlog. Was hij pacifist, per definitie tegen oorlog? Was hij realist? Het heeft toch geen zin om in opstand te komen tegen het machtige Babel? Of was hij gewoon bang? Of wachtte hij het juiste moment af om alsnog de barricades te beklimmen? Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit wat Jeremia dacht. Want immers God sprak door hem heen. En God zelf had tot hem gesproken in datzelfde hoofdstuk 28, vers 14. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik leg alle volkeren een ijzeren juk op, waarmee ze de koning Nebukadnezar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren onderwerp ik aan hem. De fake profeet, de nep-profeet, die zei dat God het juk van Babel zou breken. Maar God legt juist een ijzeren juk op via de koning van Babel. De ballingschap maakt onderdeel uit van Gods plan. Achteraf klinkt dat mooi, maar als je er middenin zit, is dat best wel lastig om te begrijpen. Ik snap dat ik dit even aanstip. Dit is een thema waarbij je 10 preken over kan houden. Ik parkeer dat grotendeels. Maar u kunt vasthouden dat de ballingschap onderdeel uitmaakte van Gods plan. Nou, met de fake profeet, met Ganania, loopt het slecht af. Hij sterft binnen een jaar. Hij heeft de mensen valse hoop gegeven. Ik kan me zo voorstellen dat niet alleen de Joden in Jeruzalem onrustig waren over de situatie, maar ook de Joden die al in Babel woonden. Wat moesten ze doen? Konden ze hun spullen al pakken, verhuiskaarten sturen, afscheid nemen van de buren? Kunnen we ons klaarmaken om weer naar huis te gaan? Zou het echt zover zijn? Kunnen we straks weer offeren in de tempel van Jeruzalem? Of moesten ze onderduiken? Of hals over kop vluchten? Immers, als er een opstand uit zou breken, dan zou het te verwachten zijn dat de Babyloniërs het eerst hun te pakken zou nemen. En Jeremia stuurt vanuit Jeruzalem naar deze groep Joodse bannelingen in Babel een brief. En dat is ook de kop boven hoofdstuk 29. Jeremia's brief aan de ballingen. Onze tekst komt uit een brief. Deze brief moest het eerst 3300 kilometer afleggen. En dat zonder vliegtuig, laat staan e-mail. Jeremia spreekt namens God. En dit is de kern van zijn boodschap. Volgende. Ik hoop dat het nu volgende. Ja, kleiner dan ik het gedacht heb, maar u mag het ons opzoeken. Hoofdstuk 29, vers 4 tot en met 7, ook weer uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Berg die oorlogtrommels maar op. Pak de spullen maar weer uit. Jullie blijven hier. En ook niet voor even. Immers, niet alleen moeten jullie daar trouwen in dat land, zelfs je kinderen moeten zich daar vestigen. En ook zij krijgen weer kinderen. En ga niet lopen mopperen. Nee, bid voor de stad waarin ik je stuur. Zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Voor sommigen kan deze boodschap toch een domper zijn. We willen hier helemaal niet blijven. Niet dat het hier per se zo slecht is. Maar dit is niet ons thuis. En dan komt de belofte van God. In vers 10. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Doe met de volgende dia. Ik zal mijn belofte nakomen. Al zal er een lange tijd overheen gaan. De ballingen zullen terugkeren naar Jeruzalem. En na vers 10 komen eigenlijk de versen die volgens centraal staan. In mijn eigen woorden. Mijn plan met jullie staat vast. Zo spreekt God. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En een keer in jullie lot brengen. Zoek God en hij laat zich vinden. Bid tot hem en hij zal luisteren. Als je in de toekomst deze tekst ooit nog hoort, denk dan aan de bijsluiter, vers 10. Als er 70 jaar voorbij zijn. Maar ja, dit is niet eens de bijsluiter. Dit zijn niet de kleine lettertjes. Dit is gewoon het vers voor onze tekst. Het ligt aan onze, nou ja, ik hou het even bij mezelf. Het ligt aan mijn manier van Bijbel lezen als we deze tekst uit zijn verband rukken. De meeste eerste generatie ballingen zullen sterven in Babel. En pas hun kinderen, of zelfs de kinderen van de kinderen, zullen pas teruggaan naar Jeruzalem. Het Babylonische Rijk zal eerst nog worden overgenomen worden door de Perzen. En uiteindelijk zou Nehemia het volk terugleiden naar Jeruzalem. Ondanks deze mooie woorden, weliswaar lange termijn woorden, zou het eerst nog slechter worden. De haviken wonnen en naar de duiven, naar Jeremia, werd niet geluisterd. Het volk kwam in opstand en het liep dramatisch af. Jeruzalem werd vernietigd. De tempel, de mooie tempel die door Salomo was gebouwd, werd ook vernietigd. Jeremia zag het gebeuren. Hij had de ondergang van Jeruzalem zelfs voorspeld. Nog veel meer Joden werden er vanuit Jeruzalem afgevoerd naar Babel. En het kleine beetje zelfstandigheid wat ze voorheen nog hadden, waren ze nu kwijt. Ik vond het meteen al een hele mooie tekst, maar met alle informatie die erachter zit, ging de tekst voor mij steeds meer leven. Maar nu, naar het nu. We stappen weer terug in de tijdmachine naar het hier en nu. Want wat heeft deze tekst ons vandaag de dag in Zeist anno 2017 te zeggen? Wat betekent het voor ons? Allereerst is het goed te kijken wat het in ieder geval niet betekent. Deze tekst is geen magische bezweringsformule. Het zou mooi zijn als alle volharding nu achter ons zou liggen en dat het vanaf vandaag alleen nog maar feest zou zijn. En uiteraard wens ik dat jullie allemaal ook toe. Maar ik weet zeker dat jullie nog een portie volharding nodig zullen hebben. Net als ik. Hoeveel dat is, dat weet ik niet. Ik ben niet zo'n goede profeet. De tekst is geen vrijbrief zo van God, kijk eens, dit is onze tekst. Er staat toch niet voor niets dat u ons geluk voor ogen hebt en niet ons ongeluk. Ons mag niks naars overkomen. Zo werkt het niet. En dat is het risico als je Bijbeltje prik doet. Als je een losse Bijbeltekst pakt en niet kijkt wat daar omheen nog staat. De context van onze tekst staat ook haaks op deze simplistische uitleg. Nogmaals, vers 10, het duurt nog 70 jaar, staat voor onze versen van vandaag de dag. Een onderdeel van Gods plan was dat ze nog daar moesten blijven. En ja, de tempel was vernietigd en Jeruzalem lag in puin. Al had dat uiteraard ook te maken met de ongehoorzaamheid van het volk zelf. Vaak begrijpen we Gods plan niet. En je zou er haast ondankbaar van kunnen worden. Volgende dia. We ziet het, we bouwen hem steeds verder op. Vers 4 tot en met 7, vers 10, vers 11 tot en met 14. Je kunt anders vanmiddag ook thuis nog gewoon een keer heel rustig het hele hoofdstuk lezen. De tekst uit Jeremia is geen magische formule voor geluk. Maar wat is het dan wel? De sleutel ligt niet alleen in onze tekst, maar in het hele hoofdstuk. Ik heb al eerder de versen 4 tot en met 7 gelezen. En ik pak er nu nog een paar versen uit en probeer die zeg maar naar het nu te plaatsen. In vers 5 staat, bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Met andere woorden, vestig je daar waar je bent. Ook al is het niet je thuis. We leven ook nog in Babel. Dit is niet ons thuis. Inclusief Babylonische spraakverwarring. Je mag uitkijken naar iets anders. Je mag stappen ondernemen. Volg je dromen. Maar in de tussentijd, zolang dat nog niet zo is, we zitten in Babel. Heel praktisch. Beide beentjes op de grond. Leven in het nu. Er zijn situaties in ons leven die we kunnen veranderen. Maar er zijn ook situaties die niet zo makkelijk te veranderen zijn. En er zijn zelfs situaties die niet zullen veranderen. Dat hoort bij het leven in een gebroken wereld. De Joden uit Babel wilden zo graag naar huis. Zij wilden terug naar Jeruzalem. Ja, beste mensen, wij wonen nog in Babel. We zijn niet thuis. En Jeruzalem is ver weg. Ons leven is niet volmaakt. En onze omstandigheden zijn verre van volmaakt. Ik zou zo graag werk hebben. Ik zou zo graag gezond zijn. Ik zou graag uit financiële problemen zijn. Het verleden blijft me achtervolgen. U vult het maar vooral voor uzelf in. Wij leven ook nog in ballingschap. Vestig je daar waar je bent. In vers 6, ga huwelijken aan. En dan vers 7, een opdracht en een belofte. Bid voor de stad. Zet je in voor de bloei van Babel. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. In de geschiedenis van de christelijke kerk zijn er altijd groepen of individuen die zich hebben teruggetrokken. In de kluizenaars, mensen die zich afzonderen van deze wereld. We willen zo weinig mogelijk met deze wereld te maken hebben. De wereld is verdorven en daar waar je mee omgaat, daarmee raak je mee besmet. Maar de profeet roept ons hier op om ons te vestigen daar waar we zijn. Sterker nog, zet je in voor de bloei van de stad waar je bent, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Ik weet niet hoe u met uw tijd omgaat, maar tijd is kostbaar, tijd is geld. We willen tijd in ons gezin steken, en terecht, en ook tijd voor het werk in de gemeente. Er zijn altijd handen tekort bij het maken van de roosters, crash, kinderen, tieners, kosters, koffieteam, audiopastoraat, ga zo maar door. Altijd tijd tekort, mensen tekort. Het is goed om je tijd en talenten in te zetten voor het werk in de plaatselijke gemeente, in de oase. Maar de profeet roept hier ook op, zet je in voor de bloei van Zeist, of als u ergens anders woont, die stad dan. Want de bloei van Zeist is ook jullie bloei. Dus de bloei van Zeist is ook de bloei van de oase. Bid voor Zeist. Wij moeten ons niet terugtrekken achter onze christelijke muren. Niet het idee hebben dat we belegerd worden. Term die ik de laatste tijd vaak hoor vallen in christelijk Nederland. Of in christelijke landen algemeen. Nee, we mogen er juist op uittrekken. En onze talenten inzetten voor Babel, voor Zeist of daar waar we ook wonen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat dingen hoor. En ik vergeet heel veel, vluchtelingenwerk, ouderenzorg. Buurtcomité's, scouting, luizenmoeder, luizenvader. Ik noem maar wat voorbeelden op. Je bent niet toevallig daar waar je bent. God heeft een plan. Zijn besluit staat vast en daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar waar je bent, mogen wij onze talenten inzetten. Tot bloei komen en tot zegen zijn. Voor anderen. Tot opbouw van Zeist. En het geheim is dat het dus eigenlijk niet een keuze is tussen tijd inzetten voor de oase of tijd inzetten voor Zeist. Want de bloei van Zeist is ook de bloei van de oase. En de bloei van de oase is ook de bloei van Zeist. Ze zijn als het ware inwisselbaar. Dit is de opdracht voor vanmorgen. Nou, niet alleen voor vanmorgen. Hè. Begint, vandaag is zondag, begint morgen, maandag. En terwijl wij in Babel wonen, klinken dan de woorden van de profeet. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En ik zal een keer brengen in jullie lot. En dat is de belofte. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Woorden van hoop voor de toekomst. Maar ook woorden van hoop voor vandaag. Woorden die ook gelden in Babel. Woorden die juist gelden in Babel. Ik zal een keer brengen in jullie lot. Dat wijst uiteraard op de terugkeer naar Jeruzalem. Maar ik denk ook dat dit vooruit wijst naar het moment dat God definitief een keer bracht in het lot van Israël en in het lot van de wereld. God stuurde zijn eigen zoon. Jezus Christus kwam naar ons toe. Hij kwam naar Babel. En in navolging van hem kunnen wij dankbaar, volhardend volhouden in Babel, in Zeist of daar waar u ook maar woont. En Babel is niet blijvend. We mogen dankbaar uitkijken naar dat wat komt. We lezen in Hebreeën 13, vers 4. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Amen.